ogenblik. En toen plotseling verschenen de zogenaamde Chinese vrijwilligers. En toen veranderde het hele schouwspel veranderde volkomen in een hele korte tijd. En in een tijd van 6 weken werden die Amerikaanse troepen van de Verenigde Naties, die werden net zo snel weer teruggedrongen naar de 39e parallel als de als ze opgedrongen waren in de loop van de zomer. En wij wilden het eerst niet geloven. En we dachten aan die Duitse berichten van de Duitse Duitse militairen, die altijd overwinningsberichten. En we dachten dat dat hetzelfde was met die Noord-Koreanen. Maar het bleek inderdaad waar te zijn.
Hoewel er nu alle reden voor is, bidt George Blake niet meer. Hij is niet godsdienstig meer, zegt hij. Hij verklaart zich theologisch nader.
Als een Calvinist geloofde ik zeer sterk, en dat doe ik vandaag aan de dag nog, in de voorbeschikking. Maar toen kwam ik tot de gevolgtrekking dat als alles voorgeschikt is, dan alles wat er in de wereld gebeurt, is Gods wil. Ook de zonde is Gods wil. Want het kwaad en het goede, dat zijn twee dingen die net als de dag en de nacht bij elkaar horen. Je kan niet het een hebben zonder het andere. En dat al het kwade dat in de wereld gebeurt, dat is ook afkomstig van God, net zo goed als het goede. En de zonde in de mensen, dat is ook Gods wil. En als ik, om het nou maar eventjes zo uit te drukken, als er iemand vermoord wordt, ik bedoel, als God vaststelt wanneer een mens sterven moet, en wij allemaal nemen aan dat dat Gods wil is en God dat bepaalt, dan zonder twijfel bepaalt hij ook de manier waarop een mens sterft. En de een sterft door een aardbeving, en dat zien we heel duidelijk dat dat Gods hand is. Maar als een moordenaar iemand vermoordt, dan volgens mij is dat ook Gods hand. En zo is het ook met geboorte. Als er mensen geboren worden, dan is dat Gods wil. En als dat kind verwekt wordt in de echt, dan is dat Gods wil. Maar als die verwekt wordt door ontkrachting of door een liefdesverhouding, dan is dat ook zijn wil. Daarom kwam ik uiteindelijk tot de beslissing, tot de gevolgtrekking, dat het goede en het kwade, die zijn voor God even nodig in het hele bestel van de wereld en van het heelal, en niet alleen het goede. En dat de mens eigenlijk geen vrije wil heeft. Hij schijnt een vrije wil te hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo. En als hij een keuze doet, dan heeft hij eigenlijk geen keuze. Dan kan hij alleen maar die keuze doen die hij doet. En daarom is het offer van Christus is helemaal niet nodig. Want God, waarom zou God dan Christus nodig hebben, als hij zelf heel goed weet dat de kwade en het goede van hem komen? Dan heeft hij ook die verlossing niet nodig.
Maar daardoor had u dus geen behoefte om te bidden in deze barre omstandigheden.
En ik wil, en zo zeg ik vandaag nog, het enige gebed dat mij voorkomt juist te zijn, is te zeggen: u wil geschieden, in hemel als op aarde. Omdat alles wat er gebeurt is de wil van God. En daar moeten wij ons bij neerleggen. En die moeten wij aanvaarden zonder opstandigheid. Maar we moeten ook niet aan God bidden opdat hij iets doet voor ons, of dat hij iets doet tegen iemand anders in ons belang, want dat doet hij toch niet. Dat onze gebeden die kunnen niet zijn plan voor de wereld, voor het heelal, kunnen die niet veranderen. Hij kan niet op het gebed van iedereen ingaan, want dan komt er helemaal niks van terecht, wil ik maar zeggen. En dus bidden doe ik niet. Tenminste niet, nee, dat doe ik niet. Nee.
En daar dus in die barre omstandigheden ook niet?
Ook niet, nee, ook niet. Nee, Nee, wat er gebeuren moet, dat moet gebeuren. En dat geloof ik ook vandaag nog net zo vast als ik toen geloofde. Mm-hmm. Maar ik heb nooit het geloof in God zelf verloren. Mm-hmm. Dat heb ik niet. Ik heb altijd gedacht dat er toch wel een oppermacht is. Hoewel misschien dat ik me meer agnostiek mag noemen dan gelovig. Want ik laat het toch wel een beetje open. Maar ik kan toch niet zien dat deze hele wereld en dit heelal en alles wat erin gebeurt, dat zomaar toevallig, zonder enig plan en tot stand gekomen is. En dat daar helemaal niets, geen idee, helemaal niets achter zit. Dat vind ik erg moeilijk om dat aan te nemen.
De situatie aan het front stabiliseert zich. En Blake wordt er samen met de consul Holt, de gezantschapssecretaris en een Britse oorlogscorrespondent naar een verlaten Koreaanse boerderij gebracht. 3 keer per dag een kommetje rijst. 1 keer in de maand wat varkensvlees. En verder een hoop verveling. De enige afleiding vormen de levensverhalen.
We vertelden allemaal ons leven aan elkaar. En dan konden we zien dat als we zo na 3 maanden waren we eigenlijk uitgepraat. En dan begonnen we weer opnieuw onze verhalen te vertellen. Of zekere verhalen die we dan wilden horen. En een van de dingen waar we steeds op terugkwamen, want omdat we weinig te eten kregen en eigenlijk altijd een beetje hongerig waren, als iemand dus een verhaal aan het vertellen was en daarin voorkwam dat hij ergens met iemand ging eten, dan werd het onmiddellijk het verhaal verder stopgezet. En dan moesten we precies weten en moest hij in details vertellen wat hij gegeten had. Welke lekkere dingen die daar allemaal.
Maar masochisme is dat.
Ja. En soms hadden we 's nachts van die hongerdromen. Dan droomde je dat je ergens in een restaurant of in een kamer was waar er prachtige gerechten. En daar kon je zelf kiezen wat je hebben wilde. Maar daar waren zoveel gerechten dat je niet wist wat je kiezen moest. En voordat je koos, was die droom. Ja. Die was dan afgelopen. Maar ja, dat werd ik zo bij. En dan hadden wij natuurlijk veel politieke gesprekken over de toestand in Korea, over het communisme. En nu was het zo dat mijn chef, de gezant, dat was een beetje een excentrieke man. En die had de hele tijd in het Midden-Oosten gediend. En die had het Engelse keizerrijk in zijn grootheid gezien. Want hij was in Indië geweest, hij was in Indië begonnen als officier en toen na de Eerste Wereldoorlog in Irak. Hij had ook gezien dat het Engelse keizerrijk als het ware uiteen begon te vallen. En dat was aan de ene kant, begreep hij dat wel, aan de andere kant betreurde hij dat. Maar omdat hij een hele realistische man was, begon hij te denken, ja, wat komt er nu? Wat komt er nu? En wat is nu het volgende etappe in de geschiedenis van de mensheid? Dat koloniale systeem, dat zakt nu in elkaar, dat is heel duidelijk. Daar is niks aan tegen te doen. Maar wat komt er nu? En ik geloof dat hij naar de Sovjet-Unie keek met een zekere achting, dat die Sovjet-Unie die wist dat dachten we toen, die wist dat Russische keizerrijk, dat net zo'n rijk was eigenlijk, net zo'n koloniaal rijk was het Engelse rijk, die wist dat toch bij elkaar te houden. En die wist ook, wat op hem een grote indruk maakte, die wist ook min of meer de levensstandaard die in Rusland heerste te verspreiden, en dat is ook inderdaad waar, te verspreiden over die voormalige koloniale gebieden. Want ik zou maar zeggen, in Georgië, daar woonden de mensen eigenlijk nog beter dan in Rusland. Of in, nou misschien in Oezbekistan niet helemaal, maar toch was dat verschil tussen, ik zou maar zeggen, Indië en Engeland. dat was hier veel kleiner tussen Armenië of Georgië of Dagestan of wat je maar wil, met Rusland. En vaak woonden de mensen hier, en dat heb ik zelf meegemaakt, vooral op het platteland, die leefden in slechtere omstandigheden dan de mensen in die voormalige koloniale gebieden. Dat was een feit. Maar goed, dat maakte allemaal een indruk op hem. En toen kwam er het volgende bij. En toen verveelden we ons, dat was duidelijk, dat kon ook niet anders. En daar konden we niks aan doen. Maar wij schreven voortdurend brieven aan de Russische, aan de Sovjet-ambassade in Pyongyang. Ik sprak Russisch en hij sprak ook Russisch. Behalve Arabisch kende hij ook goed Russisch. En wij schreven die brieven om te protesteren tegen het feit dat wij als diplomaten vastgehouden werden. Maar het antwoord was dat wij hadden geen diplomatie, of Engeland had geen, en Frankrijk ook niet, had geen diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea. En daarom in de ogen van de Noord-Koreanen waren we geen diplomaten, geaccrediteerde diplomaten. Enfin, we kregen dus nul op het request. Maar in ieder geval schreven we vaak naar die Sovjet-ambassade. En toen kregen we opeens pakketje met boeken gestuurd van de Sovjet-ambassade voor ons. Dat was Treasure Island in het Engels van Stevenson. Dat kent u wel. Ja. In het Engels. En dan was er Het Kapitaal van Karl Marx.
Heel wat anders weer.
Heel wat anders. En wat een boekje van Lenin over de staat en de revolutie. Nog een of andere dingetje. Ik herinner me niet meer. Enfin.
Waar begon u mee met welk boek?
Nou, die moest natuurlijk verdeeld worden. Iedereen die moest wat lenen. Maar nu was het zo dat Mr. Holt, dat was de gezant. Hij was een jaar of 50 of 55. Die had zijn bril verloren in de... Toen we gearresteerd werden, had hij zijn bril verloren. En die kon dus niet lezen. Maar ik kon toen nog wel lezen zonder bril. En dus ik las hem voor. En dan gingen we daar aan de kant van het huis zitten. Het was zomer. En dan hadden we Het Kapitaal in het Russisch. En dat ging ik hem voorlezen. En zo heb ik hem dat hele Kapitaal voorgelezen. En zelfs twee maal. Maar natuurlijk sprongen daar uit dat gesprek, uit dat lezen sprongen daar natuurlijk gesprekken voor. En daaruit bleek dat hij van de mening was, hoewel die helemaal niet communistisch was, dat volgens hem was nu het communisme de volgende etappe in de wereldgeschiedenis van de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. En dat maakte natuurlijk een grote indruk op mij.
En dan is er nog iets wat Blake aan het twijfelen brengt. De Amerikaanse bombardementen op burgerdoelen. Hij wordt overmand door een schuldgevoel.
Toen dacht ik, ja, aan welke kant sta je nou eigenlijk? En dan was het niet zo alsof ik een neutrale burger was, die eigenlijk nergens iets mee te maken had. Maar ik was door mijn dienst in de Engelse inlichtingendienst, was ik actief bezig, of zou ik actief bezig zijn, om dat Sovjet-systeem, waar ik nu toch wel veel achting voor begon te krijgen en veel sympathie begon voor te krijgen, als een gevolg van al die etappes die ik doorgemaakt heb, en ook natuurlijk die oorlog die deed natuurlijk veel toe bij om dat allemaal heel erg aan te voelen. Ik bedoel, als ik nu in een flat in Londen had gezeten, dan was dat allemaal weer anders geweest. Maar dat ik voelde dat ik eigenlijk aan de verkeerde kant vocht, om het maar zo te zeggen. En toen was de volgende stap om te zeggen, ja, als ik nou denk dat ik aan de verkeerde kant vecht, dan moet ik eigenlijk, terwijl ik toch vecht, moet ik eigenlijk aan de goede kant vechten. En toen ben ik dan besloten om mijn diensten aan de Sovjet-regering aan te bieden. Waarom niet aan de Chinezen of aan de Koreanen? Nou, de Koreanen, ik wist wel dat daar zouden ze eigenlijk niet veel mee kunnen doen en niet veel aan hebben. En de Chinezen, ja, als Europeaan voel je je toch dichter staan bij de Russen dan bij de Chinezen.
U sprak de taal al.
En ik sprak de taal en ik had dan die sympathie voor Rusland. Dus ik besloot mijn diensten aan te bieden aan de Sovjet-Unie, dat wil zeggen aan de Russen in de eerste plaats.
Je hebt nou een aantal argumenten aangegeven. Hoe rijpt zo'n beslissing? Ik bedoel, is dat...
Ja, zo'n beslissing rijpt niet ineens. En ik zeg dat dit is eigenlijk het gevolg van iets wat al begon in Egypte met die gesprekken met mijn neef. De andere dingen die ik noemde, de oorlog, de tijd in Cambridge met mijn veranderde ideeën over Rusland, dan die belevenissen in Korea. Alles tezamen bracht me tot, en mijn gesprekken natuurlijk met Holt, met de gezant, die hadden ook veel invloed op me. Alles tezamen bracht mij en het verlies van mijn godsdienst, dat was ook heel belangrijk vanzelf. Want dat was altijd een iets geweest wat me tegengehouden had van het begin af aan.
Ja, en wat u houvast in het leven gaf.
En wat me houvast in het leven gaf.
En nu had u een nieuw houvast?
Ja, nu had ik misschien een nieuwe houvast nodig. Ja. En toen heb ik dat besloten. En toen heb ik, dat was nou niet moeilijk, omdat ik zei dat we al vaak brieven schreven aan die Sovjet-ambassade. Dus toen heb ik eenvoudig een kort briefje geschreven. En die heb ik 's nachts aan die Koreaanse officier gegeven die ons bewaakte. Zodat niemand van de anderen, want we woonden allemaal erg dicht bij elkaar in één kamer, twee kamers. Eén de Engelse, de andere de Franse. Heb ik die brief briefje aan hem gegeven. En gezegd dat ik iets belangrijks had mede te delen. En of ze mij zouden willen oproepen. Maar dat ze niet alleen mij zouden moeten oproepen, maar alle anderen toch ook. Zodat dat geen verdachtenis zou wekken.
En dat het niet op zou vallen.
Dat het niet op zou vallen, ja. Dat het niet op zou vallen. Nou, en toen na enige tijd werd dat gedaan. En toen werd Holt opgeroepen. En die werd dan naar dat stadje gebracht. Daar stond nog één of twee huizen in een van die huizen. En daar werd hij door een Rus, een jonge Rus, werd hij... Nou, niet ondervraagd, maar werd hij gevraagd wat zijn mening was over de oorlog. En toen was er, was er een soort van, dat heette de Stockholm-declaratie, heette dat. Om de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea te beëindigen. En of hij daar zijn handtekening onder wilde zetten en zo. Maar het was een heel vriendelijk gesprek en er werd geen druk op hem uitgeoefend. En ik kreeg een maaltijd aangeboden. En toen kwam hij weer terug aan het eind van de dag en vertelde ons alles wat er gebeurd was. En toen de volgende dag werd ik opgeroepen. En toen in plaats van die jonge Rus, was er een oudere Rus. En die wilde dan weten waarom ik dat briefje geschreven had en wat ik van plan was. En toen heb ik hem dat allemaal uitgelegd. En toen heeft hij me veel verschillende vragen gesteld. En toen hebben we daar ook samen gegeten. En toen... aan het eind van de dag zei hij, nou ja, we zullen dat gesprek dan verder voortzetten. Maar toen ging dus weer terug. En toen werden alle anderen weer opgeroepen, behalve die twee dames die dan bij ons waren. Die werden niet opgeroepen. En die kregen dan, die zagen dan die jonge Rus. En die spraken dan ook over die Stockholm-declaratie en over de toestand en over de oorlog en wie er nou gelijk had en wie er geen gelijk had. En hun antwoord allemaal was, ja, wij zijn misschien wel een beetje met je eens, maar wij kunnen geen declaratie ondertekenen, want wij zijn ambtenaren en zonder instructies van onze regering kunnen wij niks doen. En werd er ook geprotesteerd tegen het feit dat wij vastgehouden werden en zo. Maar dat ging allemaal op een vriendelijke toon. Er werd geen druk op ze uitgeoefend. En zo, op die manier, zijn we, ik geloof, allemaal 4 maal opgeroepen. En tegen iedere keer had ik natuurlijk een veel diepgaander gesprek met die Rus en heb ik dan mijn dienst aangeboden onder de volgende voorwaarden. Dat ik geen geld zou krijgen, dat ik dat niet zou doen voor geld.
Waarom niet?
Nou, omdat ik dat niet wilde. Ik wilde, ik wilde geen winst daaruit. Ik wilde dat, daar geen geld voor hebben. Ik wilde gewoon mijn diensten aanbieden om bij te dragen tot de opbouw van een nieuwe maatschappij. Dan wilde ik dat ik natuurlijk, nou dat was uit enigszins loyaliteit voor mijn medegevangenen, maar anderzijds natuurlijk ook uit veiligheidsoverwegingen, dat ik in geen wijze voorgetrokken zou worden boven de andere mijn medegevangenen, dus dat ik geen privileges of iets zou krijgen dat de anderen niet hadden. Dat ik niet eerder vrijgelaten zou worden, vanzelfsprekend. En ik geloof dat waren de enige de dingen die ik alles zei. En daar hebben ze natuurlijk mee ingestemd. Nou, en toen was dat. Toen vroeg hij aan me, ja, maar waarom ben je nu tot het daartoe gekomen? Kon je dan geen. Ik vertelde hem over dat lezen van die. Dat kapitaal en die gesprekken. En dan zei hij, ja, maar dat had je in Engeland toch ook kunnen lezen. Ik zei, ja, dat had ik wel. Maar dat deed ik eenvoudig niet. Ik was daar niet toe gekomen. En hier heb ik dat wel gedaan. Enfin, dat begreep hij dan wel. Nou, en toen zijn die gesprekken afgelopen. En toen heb ik natuurlijk, en toen verder hoorde ik niks meer. En toen hebben we nog, dat was in, ik geloof, de herfst van 1951. En toen hebben we daar tot de lente van 1953 nog gezeten.
De stap van Bleek om zijn diensten aan de KGB aan te bieden klinkt logisch. Maar waarom emigreerde hij niet gewoon naar de Sovjet-Unie?
Ik had natuurlijk 3 mogelijkheden. Ik had het zo gedacht. Ik had, en dat zou misschien beter geweest zijn uit een zedelijk oogpunt. Ik had in de Sovjet-Unie kunnen blijven of in Noord-Korea kunnen blijven. Of in China kunnen blijven. Of kunnen vragen om te kunnen blijven. Om daar medewerken aan de opbouw. Maar ik wist dat ik geen bepaalde kennis bezat. Ik was geen ingenieur of iets zo, of een arts. En dus dat ik daar eigenlijk niet erg veel hulp mee aan kon bieden. Ik had ook geen aanbod kunnen doen. En ik had geen aanbod kunnen doen. En ik had, als ik in Engeland teruggekeerd was, mij lid kunnen worden van de Communistische Partij en de Morning Star of de Daily Worker, als het toen heette, op de straat kunnen verkopen. Maar ik begreep heel goed dat ik in mijn positie als medewerker van de Engelse inlichtingendienst, wiens hoofdtaak, hoofddoel het ondermijnen van de Sovjet-Unie was, heb ik heel goed begrepen dat ik daar natuurlijk een veel grotere en veel belangrijker bijdrage zou kunnen brengen als ik dat deed.
Wist uw moeder ervan?
Nee, natuurlijk niet. Niemand wist ervan. Niemand wist ervan. Nee, natuurlijk niet. Dus toen ben ik dan, toen is...
Uw moeder wist wel dat u voor de Britse geheime dienst...
Ja, dat wist ze wel. Nou, of ze dat nou wist, kijk, we moesten... voor de mensen die voor de Engelse geheime dienst werkten in Londen en zo... die moesten zeggen dat ze voor buitenlandse zaken werkten. Ja. En als ze in het buitenland waren, dan waren ze altijd aan een ambassade verbonden. Dus dan waren ze diplomaten. En ik was vice-consul in Seoul. Dus mijn moeder dacht inderdaad dat ik...
vice-consul.
Dat ik vice-consul was en dat ik bij de buitenlandse zaken werkte, ja. En ze had daar eigenlijk geen reden voor om dat te betwijfelen. En ik sprak daar ook nooit over. Nee. En toen...
U ging terug?
In maart 1953 stierf Stalin. En onmiddellijk daarna voelde je de verandering. En werden die onderhandelingen in Panmunjom werden weer opgenomen. En was het duidelijk dat er een wapenstilstand gesloten zou worden. En toen werden wij in begin april... Al in midden maart werden we naar Pyongyang getransporteerd. Per vrachtauto, de Fransen en de Engelsen. En de anderen die bleven daar nog, maar daar hadden we helemaal geen verbinding meer mee met die andere geïnterneerden. Wij woonden helemaal afzonderlijk, wisten zelfs niet waar ze waren. Maar die zijn toen kort daarop ook vrijgekomen. En toen zijn we... naar China gebracht van Pyongyang. Toen werd gezegd dat we vrijgelaten werden. Daar zijn we door twee medewerkers van de Sovjet-ambassade in Peking opgevangen. En toen met de trein naar de Sovjet-Unie. En op de grens bij Siberië, op de grens van Siberië, daar werden we weer ieder van ons afzonderlijk ondervraagd door Russische... over Sovjet douanebeambten en of grenswachten liever, en ik werd weer afzonderlijk genomen, zodat het net leek of ik net zoals die anderen ondervraagd werd, maar in werkelijkheid, en dat die ondervraging die wat dat was, had eigenlijk niks, helemaal niks om het lijf, maar dat was dan om mij gelegenheid te geven om met de man te spreken die ik zou ontmoeten in het Westen.
Die uw contactpersoon zou
die
worden?
Die mijn contactpersoon zou worden. En nu had ik de volgende... gevraagd. Dat ik het prettig zou vinden als mijn eerste contact plaats zou vinden in Nederland. Omdat daar voelde ik me toch meer thuis... En omdat ik daar in de gedurende de bezetting in de ondergrondse had gewerkt en goed de atmosfeer kende en alles goed kende, dat ik me daar meer zeker voelde van of er nou een gevaar dreigt of zo. Want natuurlijk het eerste contact, dat is altijd een beetje, daar ben je altijd een beetje bang voor, dat is allemaal...
Maar was er in Nederland ook niet gelijk kans op een grotere herkenning?
Of? Nee, er was niets aan me te herkennen. Ik was toch een Engelse bij de inlichtingendienst. Dat wist iedereen. Oh nee, dat wist niet iedereen. Maar de mensen in de Nederlandse inlichtingendienst, die wisten dat. Mm-hmm. Niet waar? Die wisten wie ik was. Maar, dus dat was niet erg. Maar herkenning, ik weet niet waarom. Maar in ieder geval dacht ik dat ik me zekerder zou voelen in Nederland. En toen waren ze het daarmee eens. Toen kwamen we dan hier in Rusland aan, hier in Moskou aan. Daar werden we ontvangen door de Engelse ambassadeur. Die wachtte ons op het station. En toen kwam er een speciaal vliegtuig, daar was toestemming voor gevraagd, om ons een RAF-vliegtuig om ons naar Engeland te vliegen. En daar was een grote welkomst. En daar een groot welkom. En daar was mijn moeder. En toen werd ik dan naar huis, ging ik naar huis. En dat was allemaal erg gezellig. En toen kreeg ik vanzelfsprekend een paar maanden vakantie. En toen ging ik ook gedurende die vakantie met mijn moeder naar Nederland. Naar mijn tante, die woonde in Rotterdam. En daar logeerde ik. En gedurende die tijd, dat had ik natuurlijk van tevoren al geregeld, zou ik dan mijn eerste contact hebben met mijn Russische
contactpersoon.
Ja. En dat zou dan in Den Haag zijn, ergens aan het eind van de Laan van Meerdervoort, in een plantsoentje. En dus daar ging ik heen. En daar wachtte die op me. Dat was diezelfde man die ik aan de Sovjetgrens had ontmoet. En we hadden ieder een krant bij ons. Ik geloof de Nieuwe Rotterdammer. En daar stond net op, met grote hoofdletters, dat Beria gearresteerd was als een Engelse agent. Een agent van de Engelse dienst. Enfin, wij zaten daar samen op een bankje en we hebben gepraat. En toen kon ik het. Ik geloofde dat natuurlijk niet. Ik begreep heel goed dat hij geen Engelse agent was. Maar dat ze dat. Iedereen werd dan ervan beschuldigd. Ja. Dat weet u zelf ook. En toen kon ik toch niet nalaten om tegen hem te zeggen: ja, wat moeten we hier nou mee? Als hij een Engelse agent is, dan. Zal ik niet lang voor jullie kunnen werken? En toen kon je zien dat hij zich niet erg op zijn gemak voelde. Maar toen zei hij, ja, dat moest ik dan niet letterlijk opnemen en zo. En dat was dan eigenlijk niet het geval, maar dat werd dan zo gezegd. En dat legde hij dan uit. Maar ik geloofde het ook niet, dus gingen we gewoon met ons werk door. Maar toen heeft hij mij dan overtuigd dat het toch wel makkelijker zou zijn voor hem en voor mij als we elkaar toch in Engeland zouden ontmoeten en ik niet iedere maand of iedere twee maanden naar Nederland moest komen om daar. Nou, en dus dat hebben we toen gedaan.
Maar zet u dat niet aan het twijfelen als Beria, Engelse agent van... Wat voor systeem is dat in vredesnaam?
Nou ja, ik begreep het natuurlijk wel dat dat een beschuldiging was. Maar ik, zoals ik zeg, op dat ogenblik, in die tijd, geloofde ik nog dat het doel de middelen heiligde. En dat als dat nou nodig was, ja, dan moest dat zo gezegd worden. Dat dacht ik toen wel. Hoewel ik het niet geloofde dat het zo was.
Als uiteindelijk maar die betere socialistische maatschappij bestaat.
Die betere maatschappij, dat die hier gebouwd zou worden, opgebouwd zou worden. En dat daarom vele van die maatregelen, hoewel ik toen absoluut niet wist van alles wat er hier gebeurd was.
Is a principal thing. Of them
fresh than green. But in the evening, they wither up and gone. Well, creation wise, man stand firm on the ground, shall never be eaten by worm. Sin, love in your neighborhood as you thought you should. That's love, you know, cause a man like love. And love is a principal thing. To love the Almighty God is the beginning of wisdom. The knowledge of the Creator is understanding.
Thank you. ma fête me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Thank you. smaller stone.
Result
is the Lord. Dit is de cosmogenese der stem. Vol vreemde figuratie. Maar er zijn slechts
Rolvrees en vervangende ringen die haar maken mee. En zij graven en gat.
Een fabel van zijn. Bazeltaal. En mijn stem beweegt zich. Plechtig door de offers. En is met open mond bewogen in mijn stem, die de tonic nabotst. Van de stem levend als een stenen woestijn. Maar het leger waarin het wordt gestemd tot instrument, zij leert het te kijken. Open een deur. Als je buiten bent, is het koud. Het is gewoon perverse onderstroom, dat maakt het leuk. De rest is geschiedenis.
Je hoort
op de grond. Cochrane.